We hebben vandaag twee gasten hier aanwezig. Uiteraard is mijn vaste co-host Frank ook weer aanwezig. Welkom Frank.
Ja, zeker. Dankjewel Thijs. Leuk.
Heb je er weer zin in vandaag?
Ik heb er veel zin in. Het is alweer eventjes geleden. Hè? De laatste opname is toch alweer een paar weekjes terug.
Een paar weekjes terug is de laatste opname. Gaan we nieuwe dingen opdoen? Heb je nog nieuwtjes gehoord? Of agents? Of,
Nee. Ik ben zelf bezig geweest met wat experimenteren met het bouwen van workflows. Dus daar heb ik wat eerste ervaring op gedaan. Dus ik hoop daar van de mannen vandaag nog wat extra's over te leren. Dus dat zou heel leuk zijn.
Dat is natuurlijk een leuke binnenkomen om dan de heren aan te zetten, kan ik mij voorstellen. We hebben vandaag twee gasten van Unica ICT aanwezig. Rutger Breuken, welkom.
Dankjewel.
Kun je even kort vertellen wie je bent en wat je doet binnen Unica?
Zeker, Rutger Breuken. Ik ben Business Development Manager. Zo'n jaar bij Unica nu. En dat betekent dat ik heel veel gesprekken mag voeren met bestaande nieuwe klanten. En uiteraard gaan die gesprekken op dit moment vooral over AI. En ik zit bij Business Applications, dus voor ons gaat het niet over de standaard Copilot die je aanzet, maar wat kun je nog meer voor business value uit een AI-oplossing halen. Dus een agent eigenlijk die je ondersteunt in je dagdagelijkse werkzaamheden.
En daarvoor zit jij bij klanten eigenlijk?
Klopt, ja.
Ja, oké, leuk. En dan hebben wij Pim de Mol aanwezig. Welkom Pim.
Goedemorgen.
Kun je ook kort vertellen wat jouw rol is en wat je doet binnen Unica?
Ik ben solution architect. Begin dit jaar gestart bij Unica. Inmiddels zo'n 20 jaar bezig op raakvlak van business en IT. En nu de laatste 10 jaar daarvan met de business applications van Microsoft. Dus alles van Dynamics en Power Platform. En de laatste jaren is daar natuurlijk agentic AI bijgekomen. En dat is het onderwerp waar ik me nu inhoudelijk mee bezig hou. Met een heel expertise team achter me.
Ja, ben je dan eigenlijk een soort technisch geweten van Rutger als we daar kijken naar klanten? Is dat alweer...
Ik denk vooral de vertaling naar van een vraag van een klant naar hoe kunnen we dat dan gaan uitvoeren. Ja. Als ik me te veel met de techniek bezighoud, dan gaat het niet goed.
Nee, precies. Nee, dus daar heb je dan weer de meer consultants, zeg maar.
Daar hebben we de experts voor.
De experts en de echte consultants, zeg maar. Ja. Oké, leuk. Hey, we gaan beginnen. We hebben een enkele stellingen eigenlijk voor deze podcast bijeengezet. Daarmee willen we juist ook scherp krijgen waar IT-managers om vragen. Wat de behoefte is en hoe we daarin hun kunnen helpen. En de eerste is, de toekomst van AI zit niet in meer chatten, maar in meer uitvoeren. Veel organisaties gebruiken AI vandaag vooral als een soort antwoordmachine. Hè? Dus je stelt een vraag, krijgt een samenvatting of laat een tekst maken. Dus ze noemen het ook wel veredelde googelen. Gewoon, ik stel mijn vraag niet meer aan Google, maar ik doe het aan een AI-agent. Of aan een AI-agent, aan ChatGPT of aan Copilot. Maar nu is de stelling, de echte waarde ontstaat wanneer AI niet alleen antwoord geeft, maar ook acties uitvoert binnen de processen. En waar zien jullie AI nu nog vooral als antwoordmachine? En terwijl de echte waarde juist zit in het uitvoeren van acties binnen de processen. En hoe zijn jullie daar met de klanten voor over in gesprek?
Nou, dat is eigenlijk wat ik in mijn introductie al zei. Hè. Dus je kunt Copilot aanzetten of een andere AI-tool aanzetten om een gesprek mee te voeren. En dan krijg je de waardes die je beschikbaar hebt gesteld als vraag. Mm-hmm. Maar er zit een veel meer waarde op het moment dat je proces gaat automatiseren. Dus repetitieve taken, stel je hebt een mailbox waar heel veel mails binnenkomen die eigenlijk altijd eenzelfde inhoud bevatten. Dan wil je niet dat een mens daar constant zelf naar aan het kijken is om die te ontginnen. Dat zijn processen die je kunt automatiseren, die kun je uitlezen. Er komen documenten binnen, documenten kunnen gescand worden en daar kunnen acties in andere systemen worden uitgezet. En dan ben je eigenlijk bezig om AI slim in te zetten, anders dan dat je eigenlijk een vraagbaak hebt om je vragen neer te letten. En dan ben je aan het kijken als organisatie, hoe kan je nou eigenlijk FTE's besparen op het repetitieve deel en ze slimmer inzetten op een ander vlak.
Maar even één stap terug dan, Rutger. Je hebt de ene kant heb je het over assistenten en ik hoorde je net over agents, agentic AI spreken. Waar zit dan precies die scheidingslijn?
Ja, is er echt een scheidingslijn? Hè? Want een AI is altijd een assistent. Hè? Een agent is een proces dat geautomatiseerd wordt, autonoom. Autonoom zijn. Kijk even naar Pim, is het autonoom processen uitvoert?
Kan, ja.
Dus ja, als ik jou mag vertalen, dan heb je dus als er meerdere stappen bij komen kijken, dan praat je over een agent, als er meerdere stappen geautomatiseerd zijn.
Het kan ook een enkel proces zijn dat geautomatiseerd wordt. Maar ja, een agent is vaak wel dat je meerdere processen repetitief laat uitvoeren. Dat je slimmere dingen doet dan puur één. Een one-stop shop eigenlijk.
Ja, op het moment dat je naar een grotere schaal toe gaat, niet alleen maar we kijken naar dit ene taakje, maar we hebben een proces En dat begint ergens en dat eindigt ergens. En je gaat vervolgens de verschillende stappen die je in dat proces hebt, ga je automatiseren, stukje voor stukje. Dat kon natuurlijk al een tijd. En je krijgt nu een stuk intelligentie erbovenop, wat echt veel meer waarde gaat toevoegen. Dus om terug te komen bij je vraag, je hebt het over persoonlijke productiviteit. Dan heb je het over een Copilot chat of over een M365 Copilot, wat in je Word zit, wat in je Excel zit, waar je vragen aan kan stellen over je gegevens. Dat voegt al heel veel toe, hè? Maar op het moment dat je gaat kijken naar bedrijfsprocessen, dan ga je kijken naar agents op grotere schaal inzetten.
Precies. Ja. Daar zit de volgende stap, om het zo te zeggen.
Ja. 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 Ja.
Check.
Ja.
Oké. Okay. Hey, en ik was nog heel even benieuwd trouwens naar de task agents. Had je net over eigenlijk over taakgedreven. Hè? Je had het over een mailbox even heel plat gezegd. Kunnen we die even hebben? Ik kijk even naar Frank. Jullie hebben vanuit marketing natuurlijk best wel veel mailtjes die binnen zouden zien komen, denk ik. Zou je daar ook iets voor kunnen automatiseren, Rutger? Om het iets concreter te maken, om dat als start?
Dat zou kunnen. Ik weet eventjes niet hoe de mailbox van marketing eruit ziet. Maar ik weet wel toevallig een real-time use case die we laatst hebben opgeleverd, waarbij we een detacheringsbureau hebben die heel veel vragen binnenkrijgt om personeel gedetacheerd te krijgen, maar ook heel veel cv's binnenkrijgt die bekeken moeten worden. Nou, in dit geval hebben we gekeken, oké, die mails die komen binnen, de documenten worden gescand. En dat werd eerder handmatig gedaan, maar nu kijken we ook in de applicatie welke cv's komen binnen, welke kansen staan eruit en kunnen die dan ook gematcht worden op elkaar. Dus door dat hele proces van het document uitlezen, kijken waar zit de matching en dat hele proces te automatiseren, hebben we eigenlijk een realisatie gerealiseerd van 50% op een werkdag van één medewerker.
Okay.
Maar het gaat om hele grote volumes. Hè. In dit voorbeeld was daar van het detacheringsbureau zit altijd wel iemand op de bank. En die was dan die dag de bok. Want die mocht al die binnenkomende mails, en het zijn er honderden per dag, mocht die doorlopen en zeggen dit is kansrijk, dit is niet kansrijk. Wij hebben gekeken naar dat hele proces. Welke stappen kun je automatiseren met, even tussen aanhalingstekens, oude automation tooling die we al hebben. En daar hebben we op hele specifieke plekken hebben we AI toegepast. Wat we hebben geleerd van ChatGPT is, het komt neer op waarschijnlijkheid en niet op zekerheid. Op het moment dat je een mens laat kijken naar zo'n mailbox, dan zullen 5 verschillende mensen allemaal hun eigen mening hebben over hoe kansrijk is deze ene opportunity die binnenkomt. Dat heb je met AI nog steeds. Dus er zit een waarschijnlijkheid in. Sommige dingen wil je gewoon echt helemaal zeker weten. Op het moment dat het een reclamemailtje is, op het moment dat het spam is, dan wil je dat gewoon deterministisch beoordeeld hebben. En dat gaat apart in een bakje. En daar hoeven ze überhaupt al geen aandacht aan te besteden. Dat levert al waarde op. En op het moment dat je dan bij de stap komt dat er inhoudelijk wordt gekeken, dat die intelligentie daarop wordt toegepast, dan ga je ineens naar een situatie waarin je dus niet honderden mailtjes per dag hebt, maar er 10 hele gerichten hebt, dan is alle ruis er al uit.
Nee, dat is wel interessant, hè? Want ergens zeg je van, ja, we kijken er goed naar waar de mens nog leidend moet zijn. En dat kom je zeker tegen op bepaalde stappen in het proces. Hoe kijk je het naar? Hoe ga je met zo'n team om tafel zitten om zo'n heel proces door te lopen? Of hoe werkt het in de praktijk?
Daar zit eigenlijk gewoon nog steeds een heel groot stuk business consultancy in. Dat is nog steeds het begrijpen van waar is een organisatie mee bezig. Je kan het wel gaan benaderen vanuit, oké, de techniek kan dit, de techniek kan dat. Maar dan ga je techniek lopen pushen, daar heb je uiteindelijk niks aan. Het moet waarde opleveren voor een organisatie. En dan moet je nog steeds begrijpen, wat is jullie proces? Waar voegen jullie waarde toe aan de markt? En vervolgens ga je kijken, hoe kan die techniek dan ingezet worden om die waarde verder te vergroten?
Wat je sowieso ook ziet, hè, de gesprekken die ik voer, het zijn organisaties die ook helemaal niet precies weten welke processen ze willen gaan automatiseren. En dus daar zit eigenlijk een hele stap nog voor. Gaan om met elkaar om tafel zitten, het gesprek voeren van welke processen hebben jullie nou? En ga maar gewoon die ideeën op een bord zetten en dan gaan wij wel kijken, wat kunnen we daarin automatiseren?
Ja. Dus het is misschien ook niet eens per se een automatiseringsvraag, maar misschien gewoon meer een vraag om het proces echt goed in kaart te brengen. Als stap 1. En vandaar ontstaat misschien wel vaak die automatiseringsvraag vanzelf.
Zeker. Hè? En ik bedoel, AI is natuurlijk een heel hot topic. Iedereen noemt alles AI. Maar de processen worden niet anders. Alleen de technologie daaronder is anders geworden. En hè, makkelijker aan de ene kant. Omdat het ons heel veel productiviteitswinst oplost. Maar het vraagstuk blijft hetzelfde.
Je loopt een tijdje mee in de markt, Rutger. Je ziet ook dat AI is natuurlijk al een tijdje onderweg. Hè. 2022 begon het echt serieus te worden. Heb je ook die vraag zien veranderen? Zie je ook dat mensen al zo ver zijn op dit moment, of klanten of bedrijven, dat ze nu ook werkelijk al over die processen op die manier nadenken? Of is de status nog echt dat ze als die assistentfunctie, zoals ze in het begin benoemden, benaderen?
De grap is eigenlijk dat je een hele grote tweesplitsing zie je op dit moment. He, dus je hebt de organisaties die echt nog iets met AI moeten gaan doen. En dan hebben ze het over, misschien moeten we met Copilot iets gaan doen. En dat is wel gevaarlijk, want dan kan iedereen bij onze data op het moment dat je een vraag stelt. En je hebt organisaties die zeggen, oké, we willen processen gaan automatiseren. Maar daar zit niet zo heel veel tussenin, is mijn ervaring op dit moment.
Nou, die techniek is heel complementair aan elkaar. Je hebt aan de ene kant heb je die persoonlijke productiviteit. Wat echt heel veel toevoegt voor organisaties, voor individuele gebruikers. En die agentic AI, op het moment dat je gaat kijken naar bedrijfsprocessen, dan ben je niet meer een tooltje aan het maken voor één marketingmedewerker die een stukje van zijn werk sneller kan doen, omdat hij een campagne wat sneller kan ontwerpen bijvoorbeeld. Maar over processen die je steeds weer tegenkomt, waar je een groep medewerkers hebt die elke keer diezelfde stappen doen, dan kan je daar het bedrijfsproces versterken.
Precies, maar functioneel komt dat heel dicht bij elkaar.
Nou, het vult elkaar heel erg aan. Ja,
je zei net van je wil eigenlijk de processen in kaart brengen, welke je wil automatiseren. Hè? Zijn er ook processen die je eigenlijk van je nu al weet, die wil je eigenlijk niet automatiseren met AI?
Dat is een goede vraag. Ik moet er even over nadenken.
Nee, zo in algemene zin zijn die er denk ik niet. Je moet heel erg goed kijken naar waar kan je waarde toevoegen. Uh-huh. En welke dingen wil je altijd door een mens laten doen. Sommige besluiten wil je niet door AI laten nemen.
Nee, besluiten sowieso niet, kan ik me voorstellen. Want een agent laat je voor je werken. Je werkt samen met een agent.
Dus je kunt wel processen laten automatiseren als GPT, maar dan moet je de controleslag door de mens laten doen.
Ja.
En dan is het eigenlijk agent in de lead. Human in de lead. Wel goede
vraag. Wel goed zeggen. Geen agent in de lead, toch?
Dat moeten we niet hebben.
Maar soms wil je de agent wel in de lead.
Want?
Het ligt net aan de use case, het ligt net aan het scenario. Sommige dingen kan je prima overlaten aan zo'n agent. Als je weer teruggaat naar het voorbeeld van die detacheringsorganisatie. Als je zegt, we willen alleen maar mensen het besluit laten nemen wat we een waardevolle opportunity vinden en wat niet. Uh-huh. Ja, dan ben je daar zoveel tijd aan kwijt. Laat daar lekker maar die agent in de lead. Laat die agent maar lekker in de lead zijn van de stap eerste analyse. He, dan ga je van honderden mailtjes ga je terug naar 10 mailtjes. Dan haal je een heleboel ruis uit het proces. En waar dat toe leidt is dat de individuele medewerker die kijkt naar 10 kansrijke mogelijkheden. In plaats van dat hij honderden mailtjes door moet lopen en op een gegeven moment geel kijkt.
Eigenlijk pak je dan weer het voorbeeld dat jullie hadden gemaakt voor de detacheringsclub, denk ik weer. Daar hebben we het nu nog weer over. Van, wat daarmee de kansrijke dingen worden eruit gehaald, waardoor je het kan automatiseren eigenlijk. En voert die agent ook echt daadwerkelijk stappen uit in het proces? Hè? Dus hij selecteert. Dit zijn de kansrijkste. Doet hij ook wel opvolging of is dat nog de next step?
Nee, hij zet de mails in dit voorbeeld zet hij klaar voor een mens die vervolgens daar de matching op gaat doen. En wat hij ook al wel doet is zeggen, op grond van de informatie die ik nu zie, zou dit profiel van deze medewerker zou hierbij passen.
Ja, precies.
Maar het besluit, ja, we gaan hier deze persoon op aanbieden. Nou, dat is iets waar je altijd een mens naar wil laten kijken.
En als je
dus het proces valt uiteen in stappen. En in sommige stappen wil je hem wel in de lead hebben. En in sommige stappen wil je altijd de mens laten beslissen.
Precies. En als je het dan hebt, in beide gevallen misschien wel. Als de mens in de lead is, is dat duidelijk. Als de agent in de lead is, dan nog steeds betekent dat niet dat er geen toezicht of geen monitoring is. Hè? Er is altijd nog een bepaalde vorm van controle. Kan ik me voorstellen. Hoe werkt dat in de praktijk? Of misschien juist omdat de agent in de lead is, dan wil je toch dat op zekere mate daar een gevoel of monitoring op loslaat. Hoe werkt dat? Is dat mogelijk of hoe gaat het in de praktijk?
Ja, je hebt een paar dingen die je daar kunt inzetten. Je kan natuurlijk steekproeven nemen. Goede AI, dat is een onderdeel van responsible AI, kun je herleiden en zien hoe dat stukje AI tot dat besluit is gekomen. Dus dat kun je controleren, dat is ding 1.
Het zijn automatische rapporten.
Je kunt een AI laten controleren.
Dat doen we in de dagelijkse praktijk in ons team. Als wij zelf aan het ontwikkelen zijn, zetten we daar ook AI voor in.
Ja, ja.
En daar doen we dat inderdaad. Dan laten we het ene model laten we een voorstel doen en het andere model laten we dat dan vervolgens controleren. Dus je hebt die mogelijkheid van steekproeven. Je bouwt altijd een escalatie in op het moment dat het... We hadden het net over, over chatten. Op het moment dat je een agent koppelt aan een chatdialoog met een gebruiker... dan zijn er bepaalde woorden die altijd een escalatie triggeren. Met andere woorden, dan escaleert de agent het vraagstuk naar een mens. Die heb je en vervolgens heb je de mogelijkheid om te controleren op metricsniveau. Dus als je ziet, er zijn zoveel mails binnengekomen, om bij dat voorbeeld te blijven. En er zijn er zoveel uitgekomen. Op een gegeven moment ken je die getallen en weet je wat de stabiele situatie is. Wat je ongeveer verwacht binnen te krijgen op het moment dat daar ineens een grote verandering in is. Of een grote verandering in het aantal mails wat hij selecteert als kansrijk. Dan moet je weer opnieuw gaan kijken. Dat is wel een ding wat je ziet, dat die monitoring, die moet echt constant zijn. Je kan niet, hè, dat was bij veel applicaties hiervoor, bij veel oplossingen. We zetten het neer, het werkt, alsjeblieft.
Succes.
Dank u wel, succes. Ja, wij zijn altijd van continuous improvement en van beheerssituaties. Dat verandert niet, maar dat is hier nog meer nodig.
Dus er is natuurlijk wel een verschil, denk ik, hè? Tussen een algemene AI-assistent en een echte AI-agent, wat dat betreft. En dan wil ik ook even hè, naar de volgende stelling. Mooi haakje, Frank, dankjewel. Dat was een mooie. Want een algemene AI-assistent is natuurlijk interessant. Maar een AI-agent die echt werk overneemt, is erg waardevol. Veel organisaties starten met generieke tools, of, zoals Copilot of ChatGPT. Ja, dat helpt medewerkers om productiever te worden, zoals we net al hoorden. Het helpt mensen, mensen kunnen sneller werken, het wordt gecontroleerd. Maar een persoonlijke assistent is nog steeds iets anders dan een agent die een specifiek proces ondersteunt of echt werk overneemt. Dus echt het proces gaat doen. Ik kan even jullie eens uitleggen van wanneer je nou met een, volgens jullie, hè, met te maken met een AI-assistent en wanneer met een echte AI-agent. Zoals je van, ja, de ene hebben dit al eigenlijk gehoord als AI-assistent. Dus wat is nou een echte AI-agent, agent?
Er zitten natuurlijk best wel wat raakvlakken over. Maar als je deze stelling bekijkt, denk ik dat je moet... Hè, een AI-assistent is de co-pilot die je inderdaad aanzet. Die heeft iedereen beschikbaar. Daar moet je natuurlijk wel je databronnen correct op inrichten. Hè, want je wil niet dat zo'n assistent over al je data gaat kijken. Maar dat deel is net zo sterk als degene die hem bevraagt. Of die überhaupt de adoptie van AI op het vlak op de assistentgebied. Hè. Gebruik je een applicatie of een oplossing die wordt aangeboden. Een AI agent is iets wat wordt ingericht door een organisatie dat eigenlijk sowieso überhaupt zijn werk doet, zonder dat je daar een vraag over hoeft te doen. Het is een proces dat sowieso actief is.
Jij vertelde net dat veel organisaties ook nog blijven hangen, hè, in die fase. Dus dat ze aan het experimenteren zijn. Dat ze misschien wel een Copilot licentie hebben, of een ChatGPT of een andere variant. Maar dat ze dan die volgende stap naar dat procesmatig aanpak niet kunnen of nog niet, of nog niet maken, om wat voor reden ook. Hè. Wat is daar de reden van?
Nou, veel ligt aan strategie. Hè, organisaties die zien wel, AI is er, we moeten er wat mee. Enerzijds, want er wordt gevraagd door de organisatie dat er een oplossing beschikbaar is. Anderzijds, als je daar geen strategie voor hebt, dan ligt eigenlijk je data op straat. Hè, want je medewerkers die weten toch altijd wel een oplossing te vinden om AI te gebruiken. Zeker die groep die altijd graag experimenteert.
De shadow AI.
Shadow AI, inderdaad.
Die wachten niet op compliance. Die wachten niet op die kadertjes.
Dat herken ik als marketeer.
En als ze het niet intern kunnen vinden, dan gaan ze wel buiten de deur zoeken. Dus dan heb je inderdaad, ja, wij zijn Microsoft huis, wij gebruiken altijd Microsoft. Dat kan bedrijfspolicy zijn. Maar we vinden Copilot nog te riskant, dus dat zetten we niet aan voor mensen. Nou, hoeveel mensen denk je dat er dan lekker gewoon op een telefoontje of gewoon even via een eigen account naar ChatGPT gaan en daar dezelfde vraag stellen? Maar dan heb je het risico dat dingen op straat komen te liggen. Of dat het gebruikt wordt voor het voeden van dat model waarmee dat ook weer daar komt.
Precies, ja. En dat risico begrijp ik. Dat kennen we denk ik allemaal. En dat wordt ook steeds duidelijker, denk ik. Want iedereen weet de weg wel te vinden naar de verschillende tools. Maar nog steeds die stap naar het procesmatig aanpakken, dat is nog wel vaak een soort van drempel die veel organisaties zo ervaren.
Ja, wat ik veel zie is dat organisaties het probleem wel erkennen. En ze zeggen, ja, we moeten er wat mee. Maar ik merk ook dat heel veel organisaties er huiverig voor zijn in de beslissingen om dit te gaan doen voor zich uitschuiven. He, dus oké, nou, we hebben nu medewerkers wel een licentie gegeven, dus nu zijn ze eventjes zoet. En nu gaan we even verder met de implementatie van softwarepakket X, want dat stond ook nog op onze roadmap. En tegelijkertijd zien we dat juist door die AI-opkomst, dat is zo snel gegaan dat je heel snel achter gaat lopen. Dus ik denk dat nog niet iedereen zich daarvan bewust is, hoe snel dat gaat.
Nee, ze wordt afgevinkt en door. Dat is eigenlijk wat je ervaart in de praktijk.
Ja.
En vanuit jullie eigen perspectief misschien meer een vraag voor Rutger, maar hoe neem je dan die organisaties mee en hoe helpen hun jullie of wijzen misschien hebben ze uiteindelijk?
Het is lastig, hè? Want de vraag boven tafel halen van we moeten dat mee, dat is vaak niet zo moeilijk. Hè? Mensen geven wel aan van ja, we zien dit proces en dat zouden we kunnen automatiseren. Maar dan is het dus inderdaad van je moet ook wel vanuit een bestuurslaag mensen meekrijgen, want die moeten de beslissing nemen om daar budget voor vrij te maken. Want het is natuurlijk, zeker met agents, het is niet iets wat je met een flip of the switch aanzet. Daar moet echt enerzijds een stukje ideation plaatsvinden, van welk proces wil je dan gaan automatiseren. Tot aan, nou ja, misschien moeten we daar dan een proof of concept voor gaan bouwen. Maar dat kost natuurlijk wel geld. En geld moet wel beschikbaar gemaakt worden door de organisatie. En daar is een bestuurlijke laag voor nodig die daar wel hun vertrouwen in heeft.
Ja, en geld, investeringen, dat is natuurlijk de ene kant. En misschien nog wel belangrijker is dat ook de waarde die het gaat opleveren inzichtelijk gemaakt moet worden tot op zekere hoogte. Zeker als je het over de bestuurders of de beslissers hebt die dat toch moeten gaan bepalen uiteindelijk. Dan is dat een...
Ja, klopt. Maar als je dus nog in die ideation fase zit en je weet nog niet precies wat je kunt gaan automatiseren, is dat natuurlijk een hele lastige.
Precies.
Kijk, je hebt een heleboel zaken die je moet regelen op het moment dat je met agentic AI aan de slag gaat. Maar een goede use case heeft twee dingen. Die voegt echte waarde toe aan de organisatie. En hij is technisch haalbaar. En het bedenken van een heleboel ideeën, van een heleboel use cases. Ik had van de week hadden we een gesprek met een organisatie die waren zelf al alle teams even langs gegaan. En daar had elk team had een A4'tje volgeschreven, netjes woordbestandje uiteraard. Met allerlei verschillende ideeën. En dan zie je rijp en groen door elkaar. En zie dan maar eens te achterhalen wat is er technisch haalbaar en wat gaat er daadwerkelijk waarde opleveren. Wat wij daar hebben aangeboden is een workshop van laten we nou gewoon één dag use cases gaan onderzoeken. Wat hebben jullie allemaal al bedacht? Wat kan er daadwerkelijk? Welke techniek koppel je eraan? Want het blijft kunstmatige intelligentie. Hè? Het is een bepaalde taak die gesimuleerd wordt. Bij ChatGPT had je voor het eerst dat mensen kennis maakten met generative AI, die op grond van waarschijnlijkheid en woorden die dicht bij elkaar horen tot een zo goed mogelijk antwoord kwam. Dat is waar je dat voor kunt inzetten. Op het moment dat je bijvoorbeeld icoontjes moet herkennen op een technische tekening van een technisch bedrijf, zo'n case hebben we ook een keer gehad, heb je een compleet ander soort AI nodig. En het matchen van al die use cases die mensen kunnen bedenken met welke techniek zit daar nou achter, dat is niet zo gesneden koek. Dat is echt complex. En daar hebben we die workshop voor, om dat uit te pluizen. En aan het eind van de dag heb je dan ook daadwerkelijk 3 of 4 use cases uit die 80 gekozen, waarvan je denkt, oké, deze kunnen en deze helpen ons.
Precies.
En dan kan je die KPI's gaan definiëren en dus ook zeggen van nou, dit budget is het me waard. Overigens zie ik ook in de marktbedrijven die zeggen van we gaan gewoon aan de slag ongeacht wat het kost. Of dat een hele valide strategie is, daar kun je vraagtekens bij zetten. Tegelijkertijd betekent wel dat je als organisatie neerzet als een vooruitstrevende organisatie en daar willen mensen wel bij werken. En dat is iets wat bij steeds meer mensen ook wel een beetje gaat leven van hey, we moeten wel vooruit, want ja, personeel is sowieso lastig om te krijgen.
En hebben jullie dan nog een voorbeeld? Want ik hoor Pim zeggen, we hebben een aantal trajecten hebben gedaan inmiddels. Die workshops zijn daar een onderdeel van geweest.
Ja.
Misschien zijn anderen wat soepeler voorbij gelopen. Maar is er een case zonder misschien de naam te noemen waarvan jullie denken, maar dat is nu echt een voorbeeld. Nou, dat als we het altijd op die manier zouden kunnen doen, dat zou toch wel echt ideaal zijn.
Als jij daar even over nadenkt, dat is een mooie cliffhanger, heb ik namelijk een andere vraag tussendoor. Want ik blijf ook veel organisaties namelijk hangen eigenlijk. Hè? Want je hebt het net over de workshops en dat is denk ik het schoolvoetbal hoe het moet. Blijven ook organisaties hangen in het maken van de assistenten en dan willen ze eigenlijk wel verder, maar ze weten niet hoe. En kom je dat veel tegen en hoe zorg je dan dat ze weer verder gaan ook met een stap naar de agents eigenlijk maken om dat te gaan doen?
Ja, dat ligt er een beetje aan waar je hoe je met een klant aan tafel zit. Kijk, vanuit onze rol, wij kunnen klanten meenemen in onze best practices mee te geven. Maar organisaties moeten, ja, het komt toch weer over strategie. Ja, je moet een strategie hebben, wat wil je nou en welke kant wil je opgaan?
Is het dat? Kan het ook adoptie zijn?
Dat gaat een beetje hand in hand. Kijk, adoptie heb je op het moment dat je echt een assistent hebt. Die zet je aan en ga je dat gebruiken. Een agent, dat is eigenlijk al een stukje, tenminste in mijn optiek, al een stukje verder dan adoptie. Want dan heb je de processen al bedacht en die ga je uitvoeren. Dus ik weet niet of met agents adoptie per se een vraagstuk is.
Het is echt anders, hè?
Ja.
Het is echt anders. Op het moment dat je gaat kijken naar een agent, naar een oplossing die een bedrijfsproces ondersteunt, dan is de adoptie eigenlijk niet heel veel anders dan bij een nieuw softwarepakket wat je implementeert. De mensen die ermee gaan werken, moeten ermee leren werken. En het oude ding moet uit. That's it. Dan heb je nog steeds adoptie nodig. Dan heb je nog steeds gebruikershandleidingen nodig. Die laten we nu ook schrijven door AI. Dat gaat ook weer een stukje sneller. Dus die zijn ook beter. Maar dat is echt anders dan bij bijvoorbeeld, we zetten Copilot Chat aan of we zetten M365 Copilot aan. Dan heb je echt uitgebreide adoptieprogramma's, die hebben we ook, waarbij mensen worden meegenomen. Hoe definieer ik nou een goede prompt? En waar kan ik het goed voor gebruiken? Welke scenario's zijn relevant? Ja, maar dat is een ander ding. Dat is een andere vorm van adoptie.
Ja, precies. Maar het belangrijkste daarin is ook dat je de mensen aan de voorkant meeneemt. He, dus dat je niet het gaat automatiseren waar ze niet op zitten te wachten. Maar dat is niet anders dan traditionele software.
Nee, het begint bij de organisatie. Het begint bij de gebruikers, bij de business.
Ja, ze moeten de strategie voor elkaar hebben eigenlijk, wat je zegt. De processen inzichtelijk. En dan op basis daarvan kun je ook voort borduren eigenlijk.
Ja, precies. Dus ook op zo'n workshop waar Pim op net over had. Je moet ook zorgen dat de juiste mensen aan tafel zitten. Ja. Niet alleen maar een hoge laag uit de organisatie, maar ook mensen die er daadwerkelijk mee moeten gaan werken. Want die zien tegen welke problemen ze echt aanlopen. Anders dan dat het inderdaad de strategie is van de organisatie, we moeten een bepaalde kant op.
Ja.
Zeker bij de use case workshop is dat echt, je wil de mensen die zelf aan de knoppen zitten. Daar wil je niet alleen de directeur hebben en de managers, maar daar wil je ook de mensen hebben die het werk zelf doen. Want die weten wat er wel en niet van belang is. En waar ze meer en minder waarde aan hechten.
Ja, Thijs, wij herkennen natuurlijk. Hè. We hebben in een eerdere aflevering hebben wij twee mensen van de Unica groep te gast gehad. Die zijn betrokken geweest bij het bouwen van de webagents. Dus eigenlijk de agent die bezoekers van de Unica.nl website helpt om eigenlijk de juiste artikelen en content te kunnen vinden. En die zijn de vorige keer te gast geweest en die hebben verteld hoe ze dat proces hebben ervaren en hoe dat ze eigenlijk stap voor stap daartoe gekomen zijn. Eigenlijk is het ook wel een mooi voorbeeld wat jij het schetst, Tim. Hè? Dus waar je als persoonlijke assistent het op een andere manier gebruikt. Maar als je echt in zo'n agent traject zit, eerst het proces in kaart brengen, dan met de groep, zowel betrokkenen als beslissers, bij elkaar samen bepalen wat de scope is.
Ja
zoals wij, ik ben ook betrokken geweest, dus ik kan uit de eigen ervaring een beetje putten inderdaad. Ja. Maar dat is precies hoe ik dat herken en hoe dat ook daar is verlopen. Uiteindelijk kom je tot een eerste pilot als het ware.
Ja.
En van daaruit ga je die verbeteren, optimaliseren. Dus ook dat doorlopend ontwikkelproces wat jij net zelf ook al benoemd hebt.
Ja.
Maar dat is echt wezenlijk een ander product en misschien bijna vergelijkbaar met een software implementatie.
Ja.
Dan dat het echt een assistent is.
Eigenlijk die pilot wat je zegt, hè? Dus think big, maar start small. Dat is wat je moet doen.
Had je inmiddels al antwoorden bedacht op de vraag van Frank van net? Of,
ja, ik had hem eigenlijk meteen al. Maar
snel? Oh, shit. wel een leuke cliffhanger. Dus vertel.
Tromgeroffel.
Ja.
Dat is een agent die we hebben ontwikkeld voor Unica intern. Waar we een vraagbaak wilden hebben die HR en IT vraagstukken konden beantwoorden. In eerste instantie dachten we, we hebben een aantal databronnen. Hè. We hebben bestanden waarin handleidingen staan voor IT. We hebben voor HR hebben een HR-handboek. Dus dat sluiten we aan en dan werkt dat. En op het moment dat er geen antwoord uitkomt, dan laten diezelfde agent eventjes een ticket inschieten. Dat was wat we vooraf dachten. In werkelijkheid hebben we daar een orchestrator boven gezet. Dus dat is een agent die ontvangt de initiële vraag van de gebruiker. Die gaat vervolgens denken, is dit een HR-vraagstuk of is dit een IT-vraagstuk? Afhankelijk daarvan verbindt hij hem door naar een volgende agent. Die gaat eerst zijn bronnen raadplegen. Ja, dus dat is er eentje voor HR. Die gaat zijn bronnen raadplegen. Kijkt of hij daar een goed antwoord uit kan krijgen. Zo niet, dan schiet hij een ticket in. En dat doet hij niet zelf, maar daar tikt hij weer een andere agent voor aan die specifiek gericht is op het inschieten van dat ticket. Je wil daar namelijk geen intelligentie in hebben. Het inschieten van het ticket gebeurt op grond van de analyse die die vorige agent al heeft gedaan. En dat ticket is gewoon een traditioneel IT-systeem. Daar wil je gewoon, in dit veldje moet die waarde, in dat veldje moet die waarde. Daar wil je geen ChatGPT-achtige interpretatie overheen willen hebben. Dat is gewoon, nee, dit moet in dat veld, dat moet in dat veld, dat moet in dat veld. Dit is de vraag, die plakken we in het grote veld. Dus daar hebben we uiteindelijk een concept neergezet waar we één orchestrator hebben die de oorspronkelijke vraag binnenkrijgt. Is het HR, dan gaat hij linksaf. Is het IT, dan gaat hij rechtsaf. En binnen beide subagents heb je er eentje die doet de RAG. Hè? Dus dat is de Retrieval Augmented Generation. Dus die gaat in zijn databronnen kijken. Kan ik een antwoord vinden? En op het moment dat hij dat niet kan, dan geeft hij hem door aan weer een andere agent die het ticket inschiet.
Oké. Dat is een mooie oplossing volgens mij. Dat is wel een hele leuke, zeg maar.
Ja, ja, over orchestrators gesproken, Thijs. Dat jij naar de volgende stelling moet, of niet?
Ik heb een nieuws voor je. We gaan wat stellingen bewaren. Want we zijn eigenlijk al door de tijd heen. En ik wilde nog één vraag stellen aan de heren. Als je morgen nou één agent zou mogen bouwen die echt je werk overneemt, welke zou dat dan zijn?
Oh, dat is een
ja. Hele goede vraag.
Ja. Ja. Nou ja, kijk, ik
Rutger, gewoon alles dat hij alles voor je doet, dat je nergens meer heen hoeft, denk ik wel. Dat is makkelijk.
Nou, kijk, mijn rol betekent veel in gesprekken komen met nieuwe klanten, bestaande klanten. Maar we werken uiteraard ook met leadbureaus die ons leads aanleveren. En dat betekent dat daar ook een hele schifting moet plaatsvinden van hey, wat is nou interessant en wat is haalbaar. Nou ja, dat proces zou al door agents kunnen afgevangen worden. Dan hoef je niet meer de mail open te klikken, documenten aan te stippen. Nou, dat kan natuurlijk al veel efficiënter. Maar dat is hele makkelijk hoor.
Dat is hele makkelijke voor jou. Dat zou wel mooi zijn. En Pim dan?
Sam Altman, de baas van OpenAI, ja? Die heeft gezegd, AI gaat geen mensen vervangen. Maar mensen die AI gebruiken, gaan mensen vervangen die geen AI gebruiken. Ik zit nu nog op een plek dat ik denk, het werk wat ik doe is zoveel informatie binnenhalen van zoveel verschillende bronnen. He, ik volg Microsoft, ik volg een heleboel MVP's, ik volg allerlei nieuwsbronnen. Ik heb het expertise team achter me staan. Die hebben ook allemaal hun input. We zijn met zoveel klanten in gesprek. We zijn bezig met skilling, dat de mensen in het team weten wat ze moeten doen en op niveau zijn. Al die dingen bij elkaar brengen. Daar kan ik nog geen agent voor ontwerpen.
Dat nog niet. Dat komt nog misschien wel.
Ja, ik sluit dat niet uit.
Niet.
Ja, vandaag nog niet.
Vandaag, Frank, als je dit allemaal zo een beetje hoort, hè, wat zou jouw wens dan zijn? Wat een agent zou kunnen overnemen?
Ik heb het al even meegeschreven, maar de agent die natuurlijk mijn mailbox van tevoren filtert en daar de meest interessante mails van mij uitpakt en de rest zelf beantwoordt, die staat zeker op mijn wensenlijst.
Die staat zeker op jou en die staat ook wel hoog, zeg maar.
Absoluut.
Ja, heel goed. Ja, dat lijkt mij ook eigenlijk wel wat. Dat, ik weet niet hoeveel mail jij krijgt, maar om daar een beetje de bomen door de bos nog te zien. Oh nee, door de bomen het bos zien.
Het zal me een stuk schelen.
Dan zou het een stuk schelen, ja. Nou, hartstikke leuk. Ik hoop dat jullie nog een keer terug willen komen. We hadden eigenlijk nog een paar stellingen. Dus we willen eigenlijk nog een keer een nieuwe aflevering maken om de andere stellingen dan door te nemen. Want ja, Frank die denkt, oh, we gaan nog wel even, maar ja. We zitten al aan onze tijd voor vandaag.
We maken er gewoon een hele serie van.
Ja, nou, heel goed. Nou,
hartstikke leuk.
Hartstikke leuk. Dank jullie wel voor jullie bijdrage, Pim en Rutger. En dan tot de volgende keer.
Yes.